Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 47 en daar we het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Psalm 47, vers 3. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. Aansluitend zingen we Psalm 47 en daarvan het vierde vers. Zondag 18, vraag 46 tot en met 49. Wat verstaat gij daarmede? Opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen, de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan de einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is, en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij, als het hoofd, ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Amen. Laten we u bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heere God, getrouwe Vader in onze Heer Jezus Christus. Zo komen wij aan deze morgen voor uw heilig aangezicht. Op deze vreugdevolle dag. Een dag waarin we mogen gedenken dat u naar de hemel bent opgevaren. Een vreugdevolle dag voor uw kerk. Een troostvolle dag voor uw kerk. En wat zal er een vreugde geweest zijn toen u de hemel binnenkwam. Wat zullen de engelen opnieuw gezongen hebben? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Maar Heere, wat is het toch ook een troostrijke gedachte. Dat u daar zit aan de rechterhand van uw Vader. En dat u bidt. Dat u plaats maakt. Dat er in uw hemel vele woningen zijn die u ons voorbereidt. Dat u voor ons een voorbidder zal zijn. Voor een ieder die gelooft. En Heere, dan worden wij stil van en tegelijkertijd is het voor ons zo troostvol, zo hoopvol, zo bemoedigend. Want wat kan er allemaal op ons afkomen? Wij met een zondig hart worden zo snel verleid door allerlei dingen van buitenaf en van binnenuit. De duivel weet exact hoe hij ons aan moet pakken om ons te verleiden. Maar hij weet precies hoe hij allerlei opmerkingen in onze gedachten kan maken om ons aan het wankelen te brengen. Hij heeft al zo'n lange tijd ervaring. De wereld om ons heen die ons probeert te verleiden en te verlokken tot allerlei verkeerden en zonden en ongerechtigheden. En ons eigen hart dat zo snel toegeeft. Maar Heere, daar is God. En daar mogen we op ons oog en ons hart op richten. U bent het die in de hemel bidt. Om ons staande te houden in de verleidingen, in de verzoekingen. Om ons te beschermen. Wat een heerlijke gedachte, heren, dat het hoofd van de kerk al in de hemel is. En dat we heen leven naar de dag dat u weer terug zal komen. En als we dan terugdenken aan de diensten van zondagmiddag, dan heeft u het ons toch beloofd, heren. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Alle macht. En als wij het dan niet meer zien zitten, als wij verdrietig zijn, als het voor ons hopeloos lijkt, laat ons oog en ons hart dan gericht zijn op die belofte en dat we daar amen op mogen zeggen. Mij is gegeven alle macht. En ook die tweede gedachte. Dat u heeft beloofd en ik zal bij jullie zijn. Al de dagen van uw leven. Tot aan de voleinding der wereld. Ja, heren, want ook elke dag weer hebben we uw genade zo nodig. Elke dag weer bemerken we dat we het verkeerd doen. Dat we zondigen. En heren, dan zit u aan de rechterhand en u bidt voor ons om bewaring, kracht, ondersteuning. En u bidt het niet alleen, u schenkt het ook. En heren, daar dank u voor. Dat is een troost waar we ook in deze morgen over na zullen denken. Een troostrijk woord. Een heerlijke gedachte. Ondanks al onze tekorten, al onze zonden, al onze ongerechtigheden. Als we in Christus Jezus zijn geborgen, dan ziet u al onze tekorten en zonden niet meer aan. Maar ziet u op de goede dingen. En heren, dan mogen we heen leven naar de dag van uw komst. Om dan voor eeuwig bij u te mogen zijn. Die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wat een vreugde, wat een heerlijkheid zal daar zijn. Geen smart, geen rouw meer. Maar dan voor eeuwig bij u te zijn. Maar heren, de andere kant is ook waar. Als wij u niet kennen en niet volgen en niet liefhebben, niet dienen. Ja, heren, dan is deze dag eigenlijk de dag dat er opnieuw tot ons gesproken wordt. In de naam van onze Heer Jezus Christus, bekeer je, richt je tot mij, wees afhankelijk van mij, geloof in mij. Want ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik heb de macht om ook dat harde hart te verbreken. Kom dan tot mij, juist omdat je zondaar bent, juist omdat je wankelt. Juist omdat je misschien twijfelt. Juist omdat je eigenlijk zo koud en zo kil bent. Kom dan juist naar mij toe. En ik wil je helpen. Ik ben genadig. En ik wil je genade schenken. En Heere, wat een heerlijkheid dat u dan leeft. Niet voor een bepaalde tijd. Niet in een bepaalde plaats. Maar u bent daar ver boven uitgestegen. De discipelen hebben u nagekeken. Een wolk nam u weg. Maar u bent aan plaats nog tijd gebonden. En zo is het ook voor ons hemelvaartsdag. En mogen we weten een levende Jezus te hebben. Die voor ons bidt. Heren, we bidden ook voor elkaar. Zoals we hier zijn opgekomen of als we ergens anders zijn. Heren, gedenken ieder van ons. U weet wat we nodig hebben. Dat kunnen, ja, we kunnen in moeite zijn, in verdriet, in zorg. Dat u ondersteunen, dat u krachten geven. Dat u ons nabij zijn. Denk in het bijzonder ook aan onze dominee van de Brink. In het ziekenhuis. Geef ook hem alles wat hij nodig heeft. Heren, wees hem nabij, ook in deze dagen van wachten totdat de operatie zal geschieden. En nou we nu weten dat het over een week hoogstwaarschijnlijk zal geschieden. Heren, wilt u hem nabij zijn en kracht geven. En dat ook zijn oog en hart mag opgeslagen zijn naar u, o Heer Jezus Christus. Met die belofte, ik zal bij je zijn. Ik heb de macht, in hemel en op aarde. Heer, we bidden u ook voor Miguel en Marieke, die morgen in het huwelijk hopen te treden. Dat we hen nabij zijn en een fijne dag geven met de familie, met de vrienden. Maar boven alles, Heer, als ze in uw huis een zegen krijgen, wilt u dat die zegen dan ook met hen voor de toekomst uitwerken. Dat ze voortdurend ook hun oog mogen slaan op u in het huwelijk. Schenk hen een vreugdevolle dag, Heer. Geef ook uw dienstknecht de kracht om het woord door te geven. Heren, we bidden u ook voor de jongeren die nu op dit moment in Kustelberg in Duitsland zijn. Heren, geef ook hen gezegende dagen. Dagen van bijbelonderzoek. Dagen van ontspanning. Geef, Heren, dat alles in goede orde mag verlopen. Dat er mooie gesprekken zullen plaatsvinden. En dat alles mag zijn onder de zegenende hand van u. Wilt u de leiding ook gedenken die daar is? Wilt u ze wijsheid en inzicht geven als er vragen zijn, als er keuzes gemaakt moeten worden? Heren, ondersteun hen allen. We bidden u ook voor ouders en het opvoeden van de kinderen. Heren, wat kan het soms moeilijk zijn? Als er vragen op ons afkomen of als we soms met onze handen in het haar zitten van hoe moeten we hier nu op reageren? Of als het juist voorspoedig gaat, heren. Het kan ook zo zijn dat onze kinderen ziek zijn en we ons zorgen maken. Kinderen die misschien andere wegen gaan. Of juist dat we zorgen hebben om allerlei andere zaken. Maar Heer, zowel ouders als kinderen mogen weten. U hebt de macht. In hemel en op aarde. En daarom mogen we vertrouwen op u. En onze kinderen voortdurend in het gebed aan u voordragen. Help ons sterk de ouders in het opvoeden. Geef hen ook weer de kracht van uw geest. En dat ze hun kinderen mogen opvoeden naar uw woord. Richtend op u, o Heer Jezus Christus. Heren, we bidden u ook voor het volk Israël. Het land waar onze gedachten naar uitgaan. Waar ook vannacht weer verschillende dingen zijn gebeurd. Heere, wilt u wijsheid geven aan de leiders van het volk? Geef dat ze in vertrouwen op u hun werk zullen doen. En Heere, dan kent u het volk Israël veel beter als wij dat kennen. En u weet wat ze nodig hebben. Heere, geef dat ze in alles afhankelijk mogen zijn en u vertrouwend op uw macht en majesteit en wat u betekend heeft ook in de geschiedenis van dat volk. Geef dat ook zij tot inkeer mogen komen en mogen zien op de levende Jezus die zit aan de rechterhand van de Vader. Gedenk ook het volk Israël. Heren, zo hebben we u veel te vragen. Verdiend hebben we het niet. Maar wilt u ook bij ons zijn als we zo dadelijk gaan horen uit uw woord een viervoudige troost in de hemelvaart. Geef wat nodig is in het spreken en in het luisteren. Laat uw woord krachtig in onze harten neerdalen. Heere, zo bidden we dit. In de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van deze morgen is Romeinen 8, vanaf vers 28 tot 39. Romeinen 8, vanaf het 28ste vers. En wij weten dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover de schriftlezing. We zullen met elkaar stilstaan bij het 34e vers. Romeinen 8, vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Het thema dat boven de preek geschreven staat, is troost voor achtergebleven kinderen. We zullen in de eerste plaats nadenken over de troost van vaderlijke leiding. In de tweede plaats de troost van de genadige verkiezing. In de derde plaats de troost van de liefde van de Vader. En in de vierde plaats de troost van de voorbeden van de Zoon. Maar laten we nu eerst gaan zingen uit Psalm 68, de versen 9 en 10. Gods wagens boven het luchtigst werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. En 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En vooraf zal er worden gecollecteerd voor de eerder genoemde doelen. Als je, jongens en meisjes, afscheid moet nemen van iemand van wie je heel veel houdt, je vader of je moeder, dan doet dat diep in je hart heel veel verdriet. Als je voor het laatst zijn of haar hand vasthoudt, als je voor het laatst die zachte gefluisterde woorden hoort, dan branden de tranen achter je ogen. Of misschien laat je ze wel over je wangen lopen. Zo'n moment vergeet je nooit. Zo'n moment waarop je zegt, dag, tot ziens. Of misschien zien we elkaar wel nooit meer terug. Hopelijk wel. Het is goed, jongens en meisjes, om dan voor die kinderen te bidden die ooit een vader of een moeder, een broertje of een zusje verloren hebben. Vergeet ze niet. Daarom is het zo bijzonder wat Lucas schrijft in zijn evangelie. De Heere Jezus neemt zijn discipelen mee tot vlak bij Betanië. Hij zegent ze. En dan staat er, ze kijken hem na. Hij werd opgenomen in de hemel. En dan is er een wolk. En die neemt hem weg van voor hun ogen. En het is alsof de hemel dicht gaat. Weg. Hij is er niet meer. En dan schrijft Lucas, en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met heel veel tranen? Nee, dat staat er niet. Ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Snap jij dat? Wat is toch het geheim van hemelvaartsdag? Een dag van afscheid nemen en tegelijkertijd een dag van grote blijdschap. Wat is toch de troost voor die achterblijvende discipelen? We zien vanmorgen, gemeente, iets van die troost in het schriftgedeelte dat voorgelezen is. De tekst van vanmorgen staat in Romeinen 8, de versen 28 tot en met 39. Een heel complex van zinnen dat uiteindelijk uitloopt, onder andere in vers 34. En dat vers dat zal ik nog een keer voorlezen. Waar staat, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Het thema voor de preek op deze hemelvaartsdag is troost voor achterblijvende kinderen. En dat bedoel ik natuurlijk de achterblijvende discipelen. In de eerste plaats letten we op de troost van Gods vaderlijke leiding. In de tweede plaats de troost van Gods genadige verkiezing. In de derde plaats de troost van de liefde van de Vader. En in de vierde plaats de troost vooral van de voorbeden van de Zoon in de hemel. Dus een viervoudige troost voor achtergebleven discipelen. En die viervoudige troost laat je vanmorgen zien hoe goed het is om de Heere te dienen. Terwijl de meester heen gaat naar de hemel, ze zien hem niet meer, ze zijn hem voor het oog kwijt, toch gaan ze naar huis met grote blijdschap. En later zegt een van hen, Petrus, wij christenen hebben hem niet gezien. Klopt, we hebben nooit de Heere Jezus met onze eigen ogen gezien. Maar, zegt hij, we hebben hem toch hartelijk lief. En in hem, die we niet zien, maar die we wel geloven, verheugen wij ons, verblijden wij ons met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Een viervoudige troost. De eerste troost. De troost dus van de Gods vaderlijke leiding in vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Jongens en meisjes, verwende kinderen die krijgen alles wat ze van papa en mama vragen. En je weet, uiteindelijk word je daar wel heel vervelend van. En het is vaak nog heel ongezond ook. Als je een kind van God bent, krijg je alles wat de Heere goed voor je vindt. Soms loopt onze weg heel anders dan gedacht, dan gehoopt, dan gebeden. En soms vragen we aan de Heere, net als jullie vragen om papa en mama, Heere, waarom? Waarom niet? Waarom zo? En waarom niet anders? Wat zegt de Heere dan? Nou, dan zegt hij als een hemelse vader soms: mijn kind, nu nog even niet. Straks. Op mijn tijd. Als ik een goede tijd vind. Je moet er nog even op wachten. Soms legt de Heer het ons uit. Als we biddend op onze knieën vragen: Heer, waarom? Dan zegt de Heer soms: als ik het doen zou zoals jij dat zelf graag wilt, dat zou niet goed voor je zijn. Als je rechtstreeks met het volk Israël vanuit Goshen naar Kanaan zou gaan en je zou onderweg de Filistijnen tegenkomen, je zou moedeloos worden. Ik buig, zegt God, je levenskoers om. Het wordt een omweg. Maar geloof het nu, mijn kind, mijn weg is goed en mijn doel is goed. Soms zegt de Heer als we vragen: waarom, Heere, waarom loopt het zo? Soms zegt de Heer: dat zeg ik je nu niet. Je zult het nu niet begrijpen. Nu niet, later. Straks zal je het verstaan. Dan zal je het begrijpen. Later, mijn kind, zal je er mij voor danken. Misschien is het op de aarde, misschien in de hemel pas. En soms zegt de Heer tegen ons, als we vragen waarom, Heere, net als tegen Mozes: nu is het klaar. Nu hou je op met dat gezeur. Spreek mij niet meer van deze zaak. En jij zegt tegen papa en mama: ja, papa. Ja, mama. Zo is het. Zo u het doet. Zo is het toch goed. En wij zeggen uiteindelijk: ja, Heere, het is goed. U, Heere, bent goed. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit, alles wat u doet. Want, zegt vers 28, wij weten, en dat is onze troost in dit leven, dat voor al degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken tot het goede doel. Een diepe troost in het hart van Gods kinderen. Terwijl ze gaan door soms een moeilijke weg van dit leven. Ken jij die troost? Ken u die troost al in uw hart? De tweede troost van die viervoudige troost is de troost van de genadige verkiezing. Al de zinnen in onze tekst monden uiteindelijk allemaal uit in vers 34. Maar ze horen allemaal bij elkaar. Dus nu de tweede troost, de troost van de genadige verkiezing, in vers 29 staat: want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Soms zeggen papa en mama tegen je, om je te troosten: ik heb altijd al van je gehouden. Vanaf het eerste moment dat je er was. Maar God heeft veel meer troost voor zijn kinderen, want hij heeft ze veel meer lief. Er staat hier: hij heeft ons tevoren, in eeuwigheid al, toen we er nog niet waren, lief gehad, gekend. In onbegrijpelijke liefde koos hij ons uit, verkoor hij ons tot het eeuwige leven en de eeuwige heerlijkheid. En wat moet de gedachte daaraan, kinderen van God in ons midden, ons verbazen, verwonderen en tegelijkertijd verblijden. Want wat ligt onze zaligheid vast, onwankelbaar vast in dat eeuwige besluit van de Heere, dat hij nooit herroepen zal. Als de discipelen hun meester zien heen gaan, dan weten ze het. Zijn liefde vertrekt? Nee. Zijn liefde en de liefde van de Vader in de hemel liggen vast. Eeuwig vast. En dan komt dat als het ware de echo van de woorden van hun meester in hun gedachten. En hij die tegen zijn zei tegen zijn vader: ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Wij, die zijn kinderen mogen zijn, waren van de Vader. En hij heeft ons in de eeuwigheid al gegeven aan de Zoon. En dus ligt het vast, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Vast in de handen van de Vader. En vast in die doorboorde handen van de Middelaar. Dat is onze diepe troost in het leven. Een troost in leven en in sterven. Hij heeft ons tevoren gekend. En hij heeft ons tevoren verordineerd om het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Dat eeuwige, onbegrijpelijke besluit had een doel. Niet in de eerste plaats dat wij straks in de hemel zouden komen. Maar in de eerste plaats dat ons leven hier op aarde nu al vernieuwd zou worden naar het beeld van de Zoon. Dat wil zeggen dat we op de Heere Jezus zouden gaan lijken. Hij heeft ons, zegt Paulus, toen al gekend met het doel om ons op Hem, op Christus, te laten lijken. Opdat we zijn beeld zouden vertonen. En Hij heeft ons geroepen in de tijd. Hij heeft ons gerechtvaardigd, dat wil zeggen met God verzoend. Het is weer goed gekomen tussen God en ons verloren hart. En de laatste, dat is toekomst. En verheerlijkt, dat is onze hoop voor de toekomst. Paulus zegt, we zullen delen in de glorie van Christus. Zoals hij zegt in Efeze 2, mede opgewekt en straks mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En dat is allemaal Gods werk. En daarom ligt het zo vast. Omdat het zijn werk is. Begonnen in de eeuwigheid. Het ligt voor altijd vast. Door God gekozen. Gegeven aan de Zoon. En gekocht met de prijs van zijn dierbare bloed. En daarom geldt, zegt Paulus, voor ons die God vrezen. Wat staat in vers 31. God is voor ons. Wie zal dan tegen ons zijn? Vers 33. Wie zal dan nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Onbegrijpelijk. Eeuwige liefde van een drie-enige God. Als bron van troost en vastheid voor Gods kinderen in dit leven. Ja, zegt u, durfde ik dat nou maar te geloven? Kon ik me daar nu maar aan vasthouden? Hoe krijg ik nu meer zicht op die troost en de vastheid daarvan? Onze belijdenis zegt, dan moet je kijken naar de vruchten van Gods genadige verkiezing. Kijk maar naar uw leven, deze vruchten. Een waar geloof in Christus. De zaligheid buiten jezelf zoeken in Christus Jezus. Kinderlijk vrezen van de Heere. Droefheid in je hart naar God over je zonden en een honger en een dorst naar de gerechtigheid van de Heere. Van de Heere Jezus Christus. Onze belijdenis zegt, als je daar nou iets van ziet, dan mag je, het staat er letterlijk, met geestelijke blijdschap en heilig vermaak zeggen, Heere, het ligt toch vast in u? Verlaat, Heere, niet wat uw hand begon, o levensbron. Heere, niet mijn keus voor u, want dan was het wel verloren, maar uw onbegrijpelijke keus voor mij, verloren ellendeling die ik ben. Geef me troost en hou vast. Ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena een diepe troost in het hart van Gods kinderen, terwijl ze gaan door dit soms moeilijke leven. Kent u die troost? De derde troost. De eerste was de troost van de levensleiding door God, van God de Vader. En de tweede was de troost van Gods verkiezende genade. En nu die derde troost, de troost van de liefde van de Vader. Want er staat in vers 32, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? De troost van de liefde van de Vader in de hemel. Wat Paulus hier zegt is eigenlijk als het ware een terugblik op heel het verlossingswerk. Op het kerkelijk jaar dat intussen bijna achter ons ligt. Het begon met, kinderen, Kerst. Wat gebeurde er met Kerst? De geboorte van de Heer Jezus. En toen? Goede Vrijdag. Het sterven van de Heere Jezus op Golgotha. En toen? Pasen. De Vader in de hemel deed het graf open en de Heere Jezus die stond op uit de dood. En Paulus zegt, wat zullen wij toch tot deze dingen zeggen? Wat zullen wij nou antwoorden? Zeg het maar. Zeg het maar. Wat is uw antwoord? Misschien zegt u, ja, het is allemaal mooi, maar in mijn hart ken ik het niet. Dan ken ik er ook de troost niet van. En ik weet dat u eerlijk bent. En ik weet dat er onder ons zijn die geen kennis hebben aan God en Christus. En ik zeg het u eerlijk, dat baart me grote zorgen. Beste vrienden, wat moet u straks voor God verschijnen? Wie weet hoe snel? En dan staat er, zo God voor ons is. wie zal tegen ons zijn? Ja, maar als God dan tegen ons is, hoe moet het dan? Als u straks in de grote dag van het goddelijke gericht staat voor God de Almachtige, wetgever en aanklager tegelijk. En de duivel staat naast u. En beschuldigt u en veroordeelt u. Wie zal dan voor u zijn? U zegt, ikzelf misschien? Nee, als je daar staat voor God zal je eigen geweten je beschuldigen en zeggen, je hebt de weg geweten, maar je wilde niet. Je hebt hem niet willen bewandelen. Wie zal dan voor u zijn? Vader? Moeder? Broertje? Zusje? Ouderlingen? Diakenen? Mijn dominee misschien? Nee, mijn hart breekt bij de gedachte als ik daaraan denk. Want ik zou wensen dat u straks allemaal de hemelse heerlijkheid zou binnengaan. Maar ja, dan zal ik zeggen, ik zeg het u eerlijk. Als ik naast u zal staan in de dag van het goddelijk gericht, ik zal zeggen, Heere, u bent rechtvaardig. U hebt gelijk. Want ze hebben het bloed van uw zoon veracht. En de genade van het kruis van Christus verworpen. Lieve vrienden, dat gaat fout. Als God tegen je is, dan heb je alles tegen. Dan heb je geen toekomst. Wij gaan straks naar huis. Met grote blijdschap in ons hart. Om zoveel troost. Maar ik hoop en ik wens en ik bid dat u straks naar huis gaat met een verbroken hart. Dat u breekt voor God voordat het te laat is. En vergeet ondertussen niet op deze hemelvaartsdag. En dat is ook de boodschap van deze dag. Er is een hoge priester in de hemel. Die bereid is om met al de liefde van zijn hart om uw schuld te verzoenen. Om al uw zonden weg te wassen met zijn bloed en om u met God te verzoenen. Maar stel het niet uit, geen dag. Laat u op deze donderdag met God verzoenen. Wat zullen wij dan zeggen? Antwoorden? Wat zullen we zeggen? Wat is ons dan antwoord, kinderen van God? Dit. En o, wat ligt daar in veel troost en vastheid. Niets is uit ons, alles uit hem. Dit is ons antwoord, wat staat in vers 31b. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Daar staat niet, het is dus niet de bedoeling, als het misschien zo is dat God voor ons is, wie weet. Nee, de bedoeling is, zo is het. Het is zo. En nu is het zo, dat God voor ons is. En wie zal dan tegen ons zijn? Duivel, wereld, wie het ook zij, God is voor me. Het lijkt geen enkele twijfel. Maar die vastheid ligt in hem. Die ligt in God. God is voor mij. Voor mij. Die, ja en ik zeg het in mijn gedachten. Het is waar duivel, je hebt gelijk. Voor mij die zoveel en zo vaak tegen God gezondigd heeft. Die met God gebroken heeft. Voor mij die aldus verzondigd heeft. En ik zeg het in mijn gedachten. Het is waar duivel, ik ben het niet waard. Maar God. God heeft gedachten van vrede gehad en niet van kwaad. En daarom heeft hij zelfs, want zo klinkt dat dan in vers 32, zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Hier buigt de kerk, hier buigen al Gods kinderen, samen in verwondering, in aanbidding. De Vader heeft zijn liefste zoon niet gespaard. Zijn enige zoon, die hem zo lief en zo kostbaar was. Hij spaarde hem niet, hij gaf hem weg, hij gaf hem over. Hij heeft hem opgegeven voor ons. Opstandelingen, rebellen, dwalende schapen, verloren ellendelingen. Voor ons heeft hij die beker leeggedronken. Er staat voor ons allen. Dat zijn, als we terugkijken naar vers 29 en 30, de verkorenen, de geroepenen. Het zijn degenen voor wie hij bidt, vers 34. Het zijn degenen die in vers 37 meer dan overwinnaars zijn. En tegelijkertijd klinkt het in dat voor ons allen ook iets door van allerlei soorten van mensen. Zoals Paulus later zegt in 1 Korinthe 1. Niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen, niet de slimme en de voorname mensen, maar het dwaze van de wereld, het zwakke van de wereld, het veracht, het onedele heeft God uitverkoren. Opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees, geen mens zou roemen voor hem. Of zou roemen voor hem. Een diepe troost. Ja toch? het hart van al Gods kinderen? De leiding van ons leven. De genadige verkiezing van God en de liefde van de Vader die zijn Zoon voor ons gegeven heeft. En nu dan ook, in de vierde plaats, en vooral op deze hemelvaartsdag, de troost van de voorbeden van de Zoon in de hemel. De troost van de voorbeden van de Zoon, van wie staat, en u begrijpt het, het staat niet los van alles wat daarvoor stond, in vers 33 en 34, God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook op is opgewekt, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Het leven van Gods kinderen is vol van beschuldigers, die met de vinger naar ons wijzen. Ons eigen hart, ons geweten, de duivel, de wet, ze wijzen allemaal naar het diepste van ons hart, naar al onze zonden. Maar, schrijft Paulus nu, voor hen die geborgen zijn achter het bloed van het lam, gestreken, geverfd aan de posten aan de deuren van het hart, voor hen geldt, en zo begon Romeinen 8, nu is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Nu wij het leven in hem hebben gevonden, nu zijn we vrij. Dat zegt het woord van God. Dat zegt God. Nu zijn we vrij van het oordeel van de vloek, van het vonnis van de wet. Zijn dood heeft het handschrift van de vloek van het vonnis der wet. Zijn dood heeft het handschrift van de zonde uit ons leven uitgewist. En nu zijn we, zegt Paulus, rechtvaardig voor God. Dat wil zeggen, het is weer goed gekomen tussen God en ons hart. Het leven van onze Heer Jezus Christus, de Vader, heeft het graf geopend. Hij zelf is opgestaan uit de dood. Zijn leven is het bewijs ervan dat God tevreden is met zijn werk. En nu, zegt Paulus, nu is er geen beschuldiger meer over. Want zijn werk was volmaakt. Het is aanvaard door de Vader in de hemel. En nu zegt Paulus, in hoofdstuk 5 vers 1, nu hebben we vrede bij God. Vrede met God en een biddende hoge priester aan de rechterhand van de Vader. Gezegenend ging de Heere Jezus heen van de Olijfberg, totdat een wolk hem wegnam van het gezicht van zijn discipelen. Uit hun zicht. Wat betekent dat eigenlijk, hemelvaart? Wat houdt het nou eigenlijk in? Nou, ik ga twee dingen noemen. Als eerste, dat is het is het antwoord geweest op het gebed van de Heere Jezus zelf. In Johannes 17, toen hij dit bad, en denk even met deze woorden mee. Ik, zo bad hij, ik heb u, Vader, verheerlijkt, groot gemaakt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk, het is voltooid, het is af, het is klaar, dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu, en dan komt zijn vraag, zijn verzoek. En u, verheerlijk mij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer dat de wereld was. De Heer Jezus zegt, ik heb mijn heerlijkheid bij u afgelegd. Ik ben mens geworden. Ik heb mijzelf diep vernederd. En straks zal ik mij diep vernederen tot aan de dood van het kruis toe. En nu vraag ik u, Vader, herstel mij in de glorie van het hemelhof. In de heerlijkheid van uw aanwezigheid. Ik weet dat u mij altijd hoort, Vader. En de Vader geeft het hem. Want alles is volbracht. Hij heeft, o God, van u begeerd. Het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. Hemelvaart is in de eerste plaats de verhoring van het gebed van de Zoon. Hij heeft van u gevraagd het onvergankelijke leven. En u, Vader in de hemel, hebt het hem gegeven. Hemelvaart is in de tweede plaats vooral ook een teken dat het werk van de Heer Jezus op aarde volledig af is. Het is klaar. Voor altijd. In de tempel stond vroeger geen enkele, letterlijk geen enkele stoel. Geen priester kon of mocht ooit gaan zitten in de tempel. De Hebreeënbrief schrijft er dit over. En denk u nog even met me mee. Elke priester, dan komt het, elke priester stond. Niet zat, maar stond. Elke priester stond wel alle dagen dienende. En dezelfde slachtoffers dikwijls offerende, die de zonde nooit konden wegnemen. Maar deze Heer Jezus, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende aan het kruis, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Deze hoge priester, die één offer heeft gebracht, Hij gaat zitten. Het is klaar. Het tweede wat de Hebreeënbrief zegt is, en dan denk ik ook even terug aan het Oude Testament. De priesters die daar dienden, waren broze en vergankelijke mensen. Uiteindelijk moesten ze allemaal sterven. Dat wil zeggen, hun gebeden hielden op. Maar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 7 van dat boek, hij leeft voor altijd om voor hen, zijn kinderen, te bidden. Dus twee dingen. Zijn werk is klaar. En het gaat door. Hij bidt voor zijn kinderen een diepe troost in het hart van Gods kinderen. Terwijl ze gaan door het soms moeilijke leven hier op aarde. Kent u de troost van die voorbidder? Aan de rechterhand van God, de Vader, in de hemel. Maar waar bidt hij dan eigenlijk voor? Dat is wel een belangrijke vraag. Bidt hij om vergeving? Als zijn kinderen weer eens gezondigd hebben, hoe vaak dat ook gebeurt, smijt het dan bij de Vader, wilt u alstublieft vergeven dat ze nu weer hebben, wat ze nu weer hebben gedaan? Reken het u niet toe. Is dat het gebed dat altijd voortduurt aan de rechterhand van de Vader in de hemel? Nee, want hoofdstuk 8 begint met te zeggen, er is geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. De schuld van Gods volk, zingt Psalm 85, is uit Gods boek gedaan. Voor eens en altijd. Ze zijn vrijgesproken in Christus, hun hoofd aan de rechterhand van de Vader. Vrij van alle schuld en van alle beschuldigers. De rechtbank heeft gesproken. Vrij, want het is volbracht. Maar zegt u, waar bidt de Heer Jezus dan wel om? Nou, laten we eerst met elkaar vaststellen dat de Vader het gebed van de Zoon nooit zal weigeren. Als zijn gebed geweigerd zou worden, dan zou dat rechtvaardig zijn. Maar van de Zoon aan de rechterhand van de Vader geldt als eerste, die nimmer zijn gebed heeft afgewezen. Heeft dit ook zelf niet gezegd? Ik weet, Vader, dat u mij altijd hoort. Maar, zegt u, wat bidt hij dan? Wat bidt hij aan de rechterhand van de Vader? Zijn hoge priesterlijk gebed. Wat hij hier op aarde al bad. Wat we lezen in Johannes 17. Hij bidt voor zijn kinderen en dat is onze diepe troost. Vader, ik ben niet meer in de wereld, maar deze kinderen zijn in de wereld. En ik kom tot u, heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Hij bidt om de bewaring van zijn kinderen in het uur van de verzoeking, in het uur van de beproeving, in het uur van de aanvechting van de duivel. En hij bidt om de eenheid en de liefde, opdat ze allen één zijn. En dit is zijn gebed. Vader, ik bid u dat u hen... Nee, ik bid u niet dat u hen wegneemt uit deze wereld, maar wat dan wel? Dat u hen bewaart van de boze. Christus bidt aan de rechterhand van de Vader voor onze bewaring tegen de listige verleiding van de duivel die rondgaat over de aarde als een briesende leeuw om ons geloof dat toch al zo wankelt verder aan het wankelen te brengen, om ons te verstrikken in de zonde en de troost uit ons hart weg te nemen. Dit is zijn gebed aan de rechterhand van de Vader. Vader, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Laat mijn kinderen op de aarde toch meer gefundeerd worden in het woord. Laat hun hoop meer en meer vastgemaakt worden in uw woord. En laat hun leven gezuiverd en geheiligd worden, opdat ze mijn beeld gelijkvormig zullen zijn. Dit is zijn gebed aan de rechterhand van de Vader. Vader, zoals u mij gezonden in de wereld, zo heb ik hen ook in deze wereld gezonden. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woorden in mij geloven zullen. Hij bidt dat ze trouw zullen zijn in onze roeping. Dat door ons leven en door ons woord ook anderen voor Christus geworden zullen worden. En zo bidt hij, ik heb hun heerlijkheid gegeven, die gij ook aan mij gegeven hebt. Opdat ze één zijn, gelijk ook wij één zijn, ik in hen, u in mij. Opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt. Zoals u mij hebt lief gehad. Hij bidt aan de rechterhand van de Vader. Dat zijn werk in ons leven meer en meer zichtbaar zal worden. Meer en meer zal blijken. En hij bidt voor onze troost. Opdat wij weten en geloven zouden de dingen die ons door God gegeven, die ons door God geschonken zijn. En hij bidt dat we meer vrijmoedigheid zullen hebben in het gebed, om toe te gaan tot de troon van Gods genade, omdat we daardoor ontvangen zouden genade voor genade. Genade uitgedeeld aan wederhorigen, zoals Psalm 68 dat zegt. En hij bidt tenslotte ook dit: Vader, ik wil dat waar ik ben, in de hemel, aan de rechterhand van u, Vader, ook die bij mij zijn, die u mij, en dan voelt u weer de verbinding met de tekst hiervoor, die u mij gegeven hebt in de eeuwigheid al, omdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. De heerlijkheid die u mij gegeven hebt. Want wat een sterke pleitgrond is dat voor de Zoon. U hebt mij lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Christus bidt voor zijn kinderen. Hij bidt voor ons dat we in alle moeite en zorg en verdriet van dit leven zouden weten en geloven. Maar na de dood is het leven mij bereid. Dan zal hij ook mij tot zich nemen. In heerlijkheid. Hij bidt dat we straks zijn heerlijkheid zullen zien in de hemel der hemelen. Is dat geen troost? Kinderen van God, onder ons. Dat we straks na alle moeite van dit leven bij hem zullen zijn. Eeuwig hen na zullen reizen tot in de hemelse gewesten. En dat we dan eeuwig zullen zingen van Gods goede tierenheid. Hem altijd de lof zullen toebrengen. U, o Lam God, bent waardig. U bent waardig om te ontvangen. De lof en de eer en de dankzegging van nu aan tot in de eeuwigheid. Onze meester die we nooit gezien hebben, zegt Petrus. En die we toch zo hartelijk lief hebben. Is niet meer op de aarde. Maar dat is onze troost. Wat de catechismus zegt, wat ons voorgelezen is. Maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nooit meer van ons. Dat is het geluk, jongelui. Van het dienen van de Heere. Hij, Christus, God, is alles voor ons. En hoewel hij niet meer op de aarde is, is hij altijd met ons. God met ons. En hij heeft het beloofd. En we dragen die belofte als een kostbare schat. En zie, ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de volleinding der wereld, al de dagen. Ja, ook in die donkere dagen. In dagen van strijd. Ook als ik hem niet zie. Als ik het niet meer weet. Hij heeft het beloofd. Ik ben met u. Ook in de dagen dat ik niet meer kan bidden. Misschien wel niet meer wil bidden. Wat een troost is het dan dat we weten mogen dat er één is die zonder ophouden bidt. Als je geen gebed meer hebt om te bidden. Kind van God. We mogen weten en geloven dat we een hoge priester hebben in de hemel aan de rechterhand van de Vader die altijd bidt. Hij bidt voor ons in dagen van veel tegenspoed. In dagen van ziekte, rouw, tegenspoed, verdachtmaking, ontmoediging, zorg, ga zo maar door. Hij bidt voor ons. Voor wat goed en wat nuttig voor ons is. Zoals deze dienst begon met de eerste gedachten als Gods levensleiding. Dat alle dingen in ons leven mogen medewerken tot zijn goede doel. Kinderen van God, Hemelvaartsdag is een dag vol van troost en van blijdschap. Laat ons dan straks maar naar huis gaan, net als de discipelen, met grote blijdschap. Want onze Heere leeft, eeuwig, in de hemelen. We hebben een liefhebbende Vader in de hemel. En een biddende hoge priester aan zijn rechterhand. En daarom gaat het goed. Hoe het ook in uw leven moogt tegenlopen. Alles ligt in zijn handen. En dat is onze troost. Dat is onze vastheid. Ja, dat is onze zekerheid voor de tijd en eeuwigheid. Is hij weg? Is hij op deze hemelvaartsdag van ons gescheiden? Nee. Want, zegt Paulus in vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Want, vers 38, wij zijn verzekerd door hem, door God, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde, de eeuwige liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Hem zij al de lof, van nu aan, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 21 en dan de versen 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven en wat er verder volgt in vers 5, 21, vers 4 en 5. Danken en bidden. Almachtige, genadige, barmhartige God in de hemel. We danken u voor dit woord. Deze viervoudige troost. En zo mochten we inblikken, Heere. Ook in het gebed van u aan de rechterhand van de Vader. En Heere, dan worden we klein en nietig. Worden we stil van. Tegelijkertijd ook zo verheugd en verblijd. Want u wil ons krachten geven. Ons helpen. Ook in de moeite van het leven. En Heere, gaat u dan ook weer met ons de onbekende toekomst weer in. Wilt u ons daarbij zijn, ook een fijne dag geven nog in deze dag. Met elkaar, misschien wel met familie. Breng ons aankomende rustdag weer in uw huis om naar uw woord te luisteren. En Heere, zie zo in genade op een ieder van ons neer. Leid ons niet in verzoeking. maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Als slotpersoon zingen we psalm 66 en daarvan het 10e vers. Eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.